Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van de Telegraaf. Met Paul Jansen en Thomas Blom.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Paul, goedemorgen.
Hey, goedemorgen Thomas.
Goedemorgen. Heb je het Halloween, de Halloween week overleefd?
Ja, ik heb me rot gelachen. Het was echt een circus. En van groot tot klein liepen hier mensen verkleed. Wij waren even naar de kust gegaan in dat weekend. En daar kwamen we op straat, liepen daar 's avonds complete Star Wars figuren met Darth Vader ertussen. En gewoon alsof het allemaal doodnormaal was. Dus wij keken daar nogal onze ogen uit. En ook wel geinig was dat hier op Halloweenavond zelf begon de bel te rinkelen. En er belden allerlei kinderen aan voor de trick and treat, weet je wel. Dus die kwamen dan een snoepje vragen. En onze kinderen hebben in Nederland nog wel met de lampionnetjes gelopen.
Ja,
Sint Maarten, de koeien hebben staarten. Maar ik begreep niet zo goed waarom ze hier aanbelden. Toen zei mijn vrouw, ja, je had de buitenlamp aangedaan. En dat was het signaal voor alle kinderen uit de buurt. Maar dat bericht had ik niet meegekregen. Van ja, waar het buitenlicht brandt, daar mag je aankloppen. Dus we hebben onze laatste koekvoorraad hebben we er maar doorheen gejaagd om de kinderen tevreden te houden. Maar het was echt
meegenomen
schattig,
stroopwafels uitgedeeld of...
Exact. Kijk, stroopwafels. Nou. Ja. De stroopwafels, die zitten nu in allerlei...
Die kinderen komen volgend jaar dus allemaal terug, hè?
Ja, of niet, dan weten we of het is aangeslagen.
But tonight, breaking news from outside the arena, where UFC president Dana White, he just announced that Bud Light, yes, the Bud Light, will become the official beer partner of the league.
Heb je zelf nog een Bud Lightje opengetrokken, toevallig?
Ja, wat een gedoe weer. Bud Light, in Nederland ook wel meegekregen, denk ik, het meest gedronken biermerk. Ja. Althans, dat was het. Tot het begin dit jaar in zee ging met wat ik dan maar noem, en dat zal niet iedereen leuk vinden, maar het is dan maar zo, met de meest hysterische transgender van Amerika, Dylan Mulvaney. En die werd het gezicht van Bud Light in een nieuwe campagne. Ja, en dat is hier heel slecht gevallen bij de gemiddelde Bud Light drinker. Mm-hmm. Heeft geleid tot een boycott. De verkopen zijn ingestort. Het moederbedrijf Anheuser-Busch InBev, mede in Belgische handen, die heeft net de derde kwartaalcijfers gepubliceerd. En dat liet alweer een daling van 13% van de omzet van Bud Light zien. En het was al heel hard naar beneden gegaan. Dus het leek niet te stoppen. Ja, en denken ze bij Bud Light. Ja, dat kan zo niet langer. Ze zijn niet meer het eerste biermerk in Amerika. Want dat was inmiddels een Modelo geworden. Uit Mexico, afkomstig van hetzelfde concern als Corona. En dus heeft Bud Light gedacht, de executives daar, wij gaan het roer maar eens omgooien. En hoe hebben ze dat gedaan? Dylan Mulvaney is bij het grof vel gezet. En nu gaan ze in zaken met UFC, de Ultimate Fighting Championship. Dat is zeg maar kooivechten of MMA moet je het eigenlijk noemen. Kooivechten is wat oneerbiedig wellicht. Maar het zijn stoere mannen die elkaar tot moes slaan. Ja, en die worden nu de grote partner van Bud Light. Dus ja, dat heeft hier ook wel weer tot hoongelach geleid. Ja. Van ja, hoe geloofwaardig ben je als je binnen een jaar tijd zo het roer omgooit?
En wat vinden de mensen dan ook weer van dat UFC dat doet? Kleeft het dan ook weer?
Grappig. Dat is grappig dat je dat zegt, want de eerste oproepen tot een boycott van UFC...
Ja, toch? Dat lijkt me dan ook weer, ja.
Zijn nu ook nu alweer van, ja, dan hoeven we daar ook niet meer naar te kijken. Dan zal het, denk ik, niet zo vaart lopen. Wel gezegd moet worden dat Bud Light was, jaren geleden, toen de UFC net begon, was Bud Light ook de sponsor. Dus dat is een beetje ook het aanknopingspunt wat ze hebben. We hebben elkaar weer gevonden en de baas van UFC... die zegt van ja, dat past heel goed bij elkaar. Ook vanwege de geschiedenis en allemaal bla bla bla.
Ja, en shared values had hij het over.
Ja, precies. Maar het schijnt een deal van 100 miljoen te zijn. Ja, dan wil je wel eens wat roepen. Dus het is echt een charme-offensief en ook wel nodig. Zoals de cijfers laten zien. Het is ook niet het enige. Bud Light die heeft ook nog eens een keer 3 miljoen vrijgegeven voor beurzen voor familie van gevallen en gehandicapte first responders. Ja. Dat is wel een deal die ze al ook al lang hebben, maar ze hebben dat bedrag fors verhoogd. Dus ook daar zie je dat het allemaal past in een beleid van Bud Light die weer probeert in gratie te worden aangenomen bij de traditionele bierdrinken, die eerder dit jaar nog eigenlijk een beetje in het verdomme hoekje zat, want ja, was oud en niet hip en Bud Light moest daarom maar een make-over krijgen met alle narigheid van dien.
Dat is dus niet goed voor ze uitgepakt. Nou ja, we gaan zien wat hiermee gaat gebeuren. Nou, laten we overgaan naar de orde van de dag. Want Donald Trump, daar hebben we hem weer. Ja, die zag zijn eerste prominente tegenstander uit de race om het Witte Huis stappen. En een andere republikein, de fantasierijke George Santos, die kreeg deze week een stemming aan zijn broek of hij nog wel mocht aanblijven. En natuurlijk, de crisis in Israël, ja, die duurt voort en de Amerikanen staan voorlopig nog stevig zij aan zij met Israël, maar beginnen er scheurtjes in deze special relation te komen.
Okay, President Biden's approval, it's taken a nosedive among his own party. Peter Ducey is live at the White House with all of that. So what's going on, Peter?
Aisha, the Democratic mayor of Dearborn, Michigan, is really boiling down the dissent, writing this. So many in our Dearborn community carry the scars of war in our memories and our bodies. Countless community members, including members of my own family, know the horrors of Israeli military brutality firsthand.
Ja, Paul, laten we beginnen met Israël. Amerikanen, die stonden naast Israël, of achter Israël. Ja, hoe gaat dat nu? Nu dat conflict, ja, dat lijkt per dag erger en dramatischer te worden.
Ja, nou, die steun is nog steeds onvoorwaardelijk. Mm-hmm. Alleen, je ziet wel dat het Witte Huis spitsroede moet lopen. Er wordt op meerdere borden geschaakt. En er zijn op twee schaakborden toch wel behoorlijke problemen aan het ontstaan. Natuurlijk allereerst op het internationale toneel. Waar niet alleen de dreiging is vanuit Iran en Hezbollah vanuit, mm-hmm. vanuit Libanon. Maar waar ook trouwe partners van Amerika, Jordanië, Egypte ook wel kritiek hebben. En voelen dat ze onder druk staan. Nou ja, de humanitaire situatie in de Gazastrook zou nu wel eens het lont kunnen worden in een kruidvat. Mm-hmm. Dat Midden-Oosten heet. En zoals we weten is het in het Midden-Oosten, in de moderne geschiedenis vaker bij Arabische Israëlische conflicten totaal uit de klauwen gelopen. Dus Amerika moet er echt alles aan doen en alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat deze oorlog tussen Israël en Hamas en het grondoffensief wat nu gaande is, dat dus niet explodeert in een regionale oorlog met alle risico's en gevolgen van dien. En dat is ook een reden waarom de minister van Buitenlandse Zaken Blinken opnieuw naar de regio gaat om een ronde te maken. Ook langs Jordanië en Egypte. Die eerder, hè, dat weet je nog, niet met president Biden om de tafel wilde na dat ziekenhuisdrama. Wat aanvankelijk in de schoenen van Israël werd geschoven. Dus ze moeten echt alle zeilen bijzetten om te zorgen dat het niet explodeert. Maar dat is niet het enige probleem wat de regering Biden heeft. Heel interessant is dat hier nu op Amerikaanse grond ook steeds meer stemmen opgaan. Dus meer kritiek klinkt in de richting van het Witte Huis. Dat er geen staakt het vuren wordt afgedwongen. En hoewel binnen de Democraten in het congres er wel nog overwegend steun is voor die koers die mm-hmm. president Biden voert, is er een kleine luidruchtige minderheid die daartegen in het geweer is gekomen. En waarom is die minderheid toch zo belangrijk? Omdat die veel steun vindt onder jonge kiezers. En de jonge kiezer in Amerika was een van de pijlers waarop de Democraten hadden bedacht dat president Biden op zou kunnen gaan voor zijn herverkiezing. Ja. Uit een recente peiling blijkt dat waar in 2020 60% van de kiezers onder 35 voor Biden kiest, zou dat nu nog maar het is maar een peiling, maar zou nu nog maar 25% zijn. Ja, dat is natuurlijk spelen met vuur voor de Democraten die al de hete adem van de Republikeinen lees Donald Trump in de nek voelen in de polls.
Maar is daar dan een vrees dat deze jonge groep stemmers, dat die kan me nou ook niet helemaal voorstellen, dat die overstappen op Donald Trump? Blijven die dan helemaal weg uit het stemhokje?
Ja, goede vraag. Zeer waarschijnlijk is dat zij dan niet zullen gaan stemmen. En dan moeten we niet vergeten dat de opkomst bij de Amerikaanse verkiezingen is al beduidend lager dan wij hebben bij algemene verkiezingen. Je moet je registreren. Er zijn nogal wat hindernissen te nemen voordat je je stem kan uitbrengen. Dus dat percentage ligt al lager. Maar het mobiliseren van die jonge kiezer was een van de speerpunten van de Democraten om ervoor te zorgen dat Biden voor zijn formulier zou kunnen gaan. En dat lijkt nu door de Israël-koersen gevaar te gaan lopen. We hebben het eerder ook al besproken, op Amerikaanse universiteiten. Zeker niet het geheel van de Amerikaanse jeugd, maar wel een voorhoede daar binnen. Op de Amerikaanse universiteiten is er ook een anti-Israël, zo niet antisemitische houding aan het ontstaan. En dat sentiment dat leeft breder onder jongeren. Je hoeft niet eens anti-Israël te zijn om voor een staakt het vuren te zijn. Dat speelt natuurlijk ook nog mee. Mm-hmm. Maar in ieder geval, Biden heeft steeds gezegd, wij gaan ons niet bemoeien met hoe Israël de militaire operatie in Gaza uitvoert. En B, wij zullen niet voor een staakt het vuren, om een staakt het vuren vragen. En wat gebeurt er nou woensdagavond tijdens een campagnebijeenkomst in Minneapolis? Daar werd Biden tijdens een reden werd hij onderbroken door iemand uit de zaal. Die zei van er moet nu echt een staakt het vuur komen. En daar ging Biden op in. En die riep toen ter plekke op. Het is een beetje een woordenspel misschien en ook misschien weer niet. Maar die riep niet op een staakt het vuren, maar wel om een pauze. Dus noem het een gevechtspauze, maar een humanitaire pauze om... Yeah. Ervoor te zorgen dat gewonden en ook buitenlanders de Gazastrook uit kunnen en humanitaire hulp de Gazastrook in. Dus er is wel wat in beweging aan het komen. Dat is dus niet alleen bedoeld voor de situatie in de Gazastrook zelf, maar ook voor binnenlandse consumptie.
Ja, en Anthony Blinken, wat is daar nou al een verwachting? Gaat hij weer langs alle grote spelers? Of wat gaat hij daar precies doen? Als hij weer naar het midden.
Hij gaat langs een aantal grote spelers in de regio. En gaat ook nog naar het Verre Oosten. Mm-hmm. En de verwachting is dat hij daar opnieuw zal proberen om de relaties wat te masseren en wat druk van de ketel te halen. Want elke dag dat Israëlische offensief duurt, neemt de druk natuurlijk in Arabische landen die niet direct dreigen met grof geweld tegen de Joodse staat, neemt natuurlijk terug toe.
Is er dan nog sprake dat Biden dan nog weer daar die kant op gaat? Of laat hij zich nog eventjes niet zien na zijn debakel van de vorige keer?
Nee, dat ligt ook niet in de verwachting dat hij weer het vliegtuig in zou stappen. Die actie verraste al vorige keer. Werd ook wel geduid als een soort wanhoopsdaad. Mm-hmm. Omdat toen ook minister van Buitenlandse Zaken Blinken een tocht door de regio had gemaakt. En,
die had voorwerk gedaan toen.
Nou ja, de vraag is, was het voorwerk of was het bedoeld als het echte werk, maar hij slaagde niet en dus moest Biden worden ingevlogen om de plooien glad te strijken. Wat vervolgens niet lukte door de omstandigheden. Dus de verwachting is niet dat Biden na zijn recente reis weer die kant op zou gaan.
Dan iets heel anders. George Santos, het fantasierijke congreslid. Dat hing even aan een zijden draadje, volgens mij. Zijn bestaan of zijn voortduren in het Huis van Afgevaardigden. Maar Paul heeft het overleefd.
Ja, met 179 tegen 213 stemmen heeft het Huis van Afgevaardigden besloten dat meneer George Santos gewoon lid kan blijven van het congres. En daar kan je op twee manieren naar kijken. Je kan, gezien de vele publiciteit en de vele zaken die inmiddels naar buiten zijn gekomen over de wonderenwereld van meneer Santos, Althans, het verhaal zoals zijn cv, zoals hij het heeft verteld, blijkt van leugens aan elkaar te hangen. Hij heeft, laten we dat niet vergeten, 23 aanklachten aan zijn broek hangen. En moet zich dus verantwoorden voor de strafrechter.
En dat zijn corruptieaanklachten, geloof ik, hè? En fraude en dat soort,
Ja, fraude, misbruik van creditcards van donoren, zich uitgeven voor een ander persoon. Dus niet misselijk. Dus ja, de verwachting was wel een beetje, zeker ook vanuit zijn eigen Republikeinse partij, dat ze zouden zeggen, ja, laten we deze man nou maar snel uit het huis zetten. Want ja, hoe langer hij hier zit, hoe meer schade wij allemaal als Republikeinse partij en in brede zin ook als politiek oplopen. Nou, heeft de meerderheid gezegd, dat vinden we helemaal niet nodig. En daar worden wel een aantal ook wel op zich inhoudelijk logische redenen voor te geven. Allereerst geldt ook voor deze George Santos, hoewel zijn verhaal onnavolgbaar is, geldt natuurlijk wel dat ja, hij is verdacht, hij is niet veroordeeld. Dat is ook een argument wat wordt aangevoerd. Ja. Op het moment dat je allerlei mensen al gaat straffen voordat ze veroordeeld zijn, ja, dan is het hek van de dam. Aan de andere kant hebben we dat vaak genoeg ook in Nederland natuurlijk wel zien gebeuren. Maar het tweede punt wat ook wordt aangevoerd, van, zeggen de politici in het huis, zegt ja, er loopt een procedure in de ethische commissie. En daar moeten we niet doorheen gaan fietsen. Laat die ethische commissie, die dit allemaal ook bekijkt naast de strafrechter, laat die ethische commissie gewoon zijn werk doen. En dan volgt daarna wel uitsluitsel wat een volgende stap zou zijn. Met als gevolg dat meneer Santos gewoon kan blijven. En hij is trouwens niet de enige politicus die voor de rechter, voor de strafrechter staat. En ja, voor reuring zorgt, omdat hij nou, gewoon zijn werk blijft doen. Je herinnert je nog wel senator Bob Menendez. Ja. De democratische senator die een half miljoen aan goudstaven en cash in zijn kleding had verstopt.
Cabrio. Vergeet dat
en,
niet.
En een leuke Mercedes in de garage. De auto heeft bij jou meer indruk gemaakt dan de goudstaven, hoor ik.
Ja, ik vond dat zo. Ik vond een cabrio zo liefig. Ik moest dan een heel klein autootje voorstellen. Maar het is ook een klein mannetje. Dus, maar goed.
Dat ja, was voor zijn vrouw. Maar dat geheel terzijde. Maar deze het senator Menendez. Ja, die zorgt ook weer voor gedoe. Want die wilde woensdagochtend bij een vertrouwelijke briefing over Oekraïne zijn in de Senaat. En nou ja, als je dan weet dat hij een van de strafklachten tegen hem is, niet alleen corruptie, maar dat hij zich ook heeft opgeworpen als belangenbehartiger op oneerlijke wijze, althans niet volgens de regels, als belangenbehartiger van de buitenlandse mogendheid, in dit geval zijnde Egypte. Dus er was gedoe over van, kan zo iemand die daarvoor voor het hekje moet staan, kan die wel bij een vertrouwelijke briefing over Oekraïne aanwezig zijn? Nou, uiteindelijk, hij is gewoon gegaan. Hij heeft ook tegen media gezegd, ik zou niet weten waarom ik hier niet bij moet zijn. Ik snap dat jullie media weer nieuws moeten maken, maar er is geen enkele reden waarom ik niet aanwezig zou kunnen zijn bij deze zaak. En er is ook niemand die me dit verboden heeft. Dus ja, dit zijn wel weer twee voorbeelden die afstralen op de hele federale politiek hier in Amerika, die er natuurlijk al niet heel erg lekker voor staat, hè, met alle gebeurtenissen van de laatste jaren.
Is er niet een mogelijkheid om deze mensen, deze personen op non-actief te stellen zolang het onderzoek loopt? Of is dat iets heel raars wat ik zeg?
Nee, dat zou je verwachten, maar dan moet daar wel een meerderheid voor zijn. Ja. En die is er niet. Of die ethische commissie bijvoorbeeld, in het geval van Santos, die moet op een gegeven moment daar een oordeel over vellen. En die procedure loopt.
En die ethische commissie, als die beoordelen van nou George, het is toch allemaal niet zo fris en aardig wat je hebt gedaan. Je moet eruit. Dan wordt hij uit het huis gezet zonder stemming? Of hoe gaat dat precies?
Nou, ze kunnen sancties tegen hem nemen. Ik denk niet dat ze hem definitief voor een strafrechtelijk oordeel hem definitief eruit kunnen gooien. Maar ze kunnen wel sancties opleggen. Ja. En het opschorten van de kamerpas, zoals we dat noemen, zou daar één van kunnen zijn.
Nou, we gaan het zien hoe het met George Santos, de meneer die zei dat hij Jewish was in plaats van Jewish. En dan hebben we nog de race om het Witte Huis natuurlijk, 2024. Donald Trump, die zag zijn eerste prominente tegenstander vertrekken. Mike Pence.
Traveling across the country over the past 6 months, I came here to say it's become clear to me, this is not my time. So after much prayer and deliberation, I have decided to suspend my campaign for president effective today.
Ja, daar hoorden we net Mike Pence. Hij kondigde zijn vertrek om de race ook op zijn eigen manier aan, hè?
Ja, dat was toch wel pijnlijk, hoor. Op dit moment, zo vroeg, ook in het hele politieke gevecht, De handdoek in de ring moeten gooien. En ja, eigenlijk door een gebrek aan financiële steun. De Amerika is toch wel wat dat betreft heel anders dan in Nederland. In Nederland hebben politieke campagnes ook geld nodig. En in toenemende maanden matig geld. Maar het gaat om een paar miljoen. En hier heb je heel, heel, heel veel geld nodig om effectief campagne te kunnen voeren. Niet alleen voor het betalen van je staf, maar ook... Voor advertenties op alle platformen om mensen te bereiken. En er was recent al bekend geworden dat in het derde kwartaal, want dat wordt hier allemaal per kwartaal bijgehouden, hoeveel presidentskandidaten, of in dit geval kandidaten voor de Republikeinse nominatie, hoeveel geld die bijeenharken. En in het derde kwartaal was Mike Pence niet verder gekomen dan 3,3 miljoen. En hij had zelf nog 1,5 ton uit eigen middelen daarbij opgehoest. En dat werd toch in de pers een beetje gezegd, ja, dat is toch wel sneu, want Pence, dat is niet zoals veel politici, iemand die een handige zakenman is geweest of op andere wijze zijn schaapjes op bedrogen heeft. Hij heeft het altijd met een, dat noemen ze dan hier, een gemiddeld salaris moeten rondkomen. Dus 1,5 ton was voor hem veel. Maar als je het even vergelijkt, hij heeft in het derde kwartaal dus 3,3 miljoen voor zijn campagnekas had hij bijeengeharkt. Biden heeft in het derde kwartaal 71 miljoen bijeengeharkt voor zijn campagne. Trump toch wel ook een stukje minder, 45 miljoen. Maar toch, dat zijn toch wel hele andere bedragen dan Pence. En als je dan ook zag hoe laag hij stond in de peilingen, ja, dan was dat bij elkaar opgeteld een kansloze missie aan het worden. Toch waren mensen verrast, vooral door de timing. Hij deed het tijdens een campagne meeting in Las Vegas. En dat leidde hier in Amerikaanse media ook tot allerlei berichten met woordspelingen, dat de diepgelovige Pence in Sin City tot inkeer kwam. Want Pence had in zijn reden waarin hij aangaf dat hij ermee stopte, zei hij ook dat hij dat tot zijn besluit was gekomen na veel bidden tot God. Ja. En dat is allemaal dat hele zwaar christelijke wat hier natuurlijk bij veel politici een belangrijke rol speelt.
Ja.
Uiteindelijk is natuurlijk 6 januari 2021 ook voor Pence een datum die hem hier parten speelt. Want dat was de dag dat hij zich afkeerde van zijn politieke baas op dat moment, Donald Trump, president Donald Trump. Door niet mee te gaan in de wens van Trump om die bekrachtiging van de verkiezingszegen van Joe Biden, om die te blokkeren in die roemruchte congressessie met de bestorming van het Capitool op diezelfde dag. En dat besluit van Pence, die overigens helemaal niet de bevoegdheid had om dat te doen, maar Trump en zijn getrouwen wilden toch dat hij in actie zou komen. Maar die weigering van Pence, die heeft hem gewoon heel veel aanhang bij de Republikeinen gekost. Dus hij zat wat dat betreft tussen wal en schip.
Ja, en heeft Donald Trump eigenlijk al gereageerd op het verlies van zijn medestrijder om het Witte Huis?
Ja, Trump hield een reden vlak nadat dit bekend was geworden. En daar refereerde hij hier ook aan. En noemde natuurlijk weer Pence zeer disloyaal. En vanuit de zaal riep iemand toen heel hard traitor! Dus verrader. En toen zag je Trump zo een beetje besmuikt lachen.
I don't know about Mike Pence. He should endorse me. He should endorse me. You know why? Because I had a great, successful presidency and he was the vice president. He should endorse me. I chose him, made him vice president. But people in politics can be very disloyal. I've never seen anything like it. You know, they asked me a question. They asked me, traitor, goes, but he could have done what he could have done, right? There's no question.
Trump zou Trump niet zijn als hij altijd weer op zo'n moment toch even wat zout in de wonden strooit. En het ook weer op zichzelf betrekt. Want laten we wel wezen, deze twee mannen, die natuurlijk de twee machtigste mannen waren tijdens het presidentschap van Trump, waren water en vuur geworden sinds die gebeurtenissen op 6 januari 2021. En Pence heeft ook altijd in de campagne er een punt van gemaakt Dat Trump niet meer in het Witte Huis thuis hoort.
Ja.
Dat niemand zich boven de grondwet dient te plaatsen. En ook wat dat betreft, als je dan ziet hoe hoog Trump in de peilingen staat. En ja, dat Pence zo snel in de race al moet vertrekken. Omdat hij kansloos wordt geacht. Dat zegt toch wel wat over de situatie in de Republikeinse Partij. En beter ook wel over de stemming in het land en de polarisatie.
Nou, we gaan hem missen, Mike Pence. Ik ben trouwens wel benieuwd naar het. Kijk uit naar het moment dat straks Pence hoogstwaarschijnlijk zich dan weer gaat scharen achter kandidaat Trump. Want dat doen ze altijd uiteindelijk. En dan denk je toch ook weer van, oh ja, nu kan het weer wel. Dan weg van de politiek, iets heel anders. Paul, jij was op de Nederlandse residentie in Washington. En daar sprak jij met iemand uit de ruimtevaartwereld. En die had iets leuks te vertellen. Toch, heb ik het goed begrepen zo?
Ja, dat was de Nederlandse residentie in Washington. Prachtig pand. Echt reusachtig. Meerdere verdiepingen met ontvangstkamers. Mooi klassiek pand ook. En Deze week werden daar de Artemis-akkoorden getekend, mm-hmm. Althans. Die akkoorden bestaan al, maar de Nederlandse deelname aan dat ruimtevaartakkoord, noem ik het maar even. En daarmee sluit Nederland zich aan bij enkele tientallen landen, geleid door de Verenigde Staten. Over regels, hoe we omgaan met de maan, vreedzame toepassing van ruimtevaart. Maar ook om weer in de hernieuwde race naar de maan ervoor mm-hmm. te zorgen dat er voor 2030 weer mannen op de maan, zoals dat geloof ik de Kuifje titel ooit was. En dat is allemaal heel.
Het wordt
heel,
nu mannen heel, en vrouwen op de maan, denk ik. Hè?
Vast wel. Maar goed, daar ging het niet over. Het is toch wel interessant. Dus in de krant hebben we daar eerder ook al uitvoerig over geschreven. Dus ik was er eigenlijk meer een beetje voor de achtergrond. Mm-hmm. En om eens kennis te nemen van hoe dat wereldje er nu uitziet en waar het daar nou precies over gaat. Dus ik sprak daar een adviseur van de Netherlands Space Office. En dat vond ik toch wel interessant, want die man die had er veel verstand van. Ik zei, ik met mijn A-pakketje begrijp allemaal niet zoveel van hoe dat allemaal werkt. Maar hij legde uit van die race naar de maan heeft twee aspecten. Want ik zei, China, India, waarom gaan alle landen nu weer naar de maan? Zei, vroeger was het eigenlijk natuurlijk vooral een prestigestrijd. En mm-hmm. toen is het bezoek of de landing aan de maan maar heel beperkt geweest. Terwijl, als je kijkt naar grondstoffen, legt hij uit. Als je kijkt naar strategische positionering, kan de maan heel interessant zijn. En daar sloeg ik met name op aan. Hij zei, het kan ook een springplank zijn voor de ambitie om naar Mars te gaan met een bemande vlucht. En hij legde uit wat er allemaal voor nodig is. Hij zegt, een reis naar de maan dat duurt 6 dagen. Maar een reis naar Mars, dat kan wel een half jaar duren. En dan ben je alleen om maar heen. Dus de vraag is het ethisch verantwoord om daarheen te gaan? Want het kan heel lastig zijn om terug te komen. En misschien moet je daar wel een jaar blijven voordat je terug kan. Maar hij legde ook uit dat in dat ruimtestation ISIS er al getest is om mensen niet normaal roleren mensen, de astronauten daar per half jaar. Maar er is al eens getest om mensen daar een jaar in dat ruimtestation te laten om te kijken, wat doet dat nou met mensen? En dat ging met name fysiek in een omgeving van gewichtloosheid. Als je daar een jaar in verblijft, wat doet dat fysiek met je? Maar ik kan me ook voorstellen dat het mentaal het een en ander met je doet. Dus en dat waren allemaal afwegingen die meespelen in de ambitie om uiteindelijk naar Mars te gaan. Dus in plaats van Kuifje mannen naar de maan, zouden we dan mannen naar Mars, of mensen naar Mars moet ik dan in deze tijd zeggen. En de NASA heeft daar trouwens ook over gezegd dat het op de horizon staat. Heeft er geen tijd op geprikt of jaar op geprikt wanneer dan Mars, een bemande vlucht naar Mars zou moeten plaatsvinden. Ik heb het even opgezocht. Sommigen denken dat het al in 2033 zou kunnen zijn.
En
dat is heel vlot. En deze expert zei, dat is ook met name afhankelijk van van wat partijen als Elon Musk met SpaceX doen. Die, zoals je weet, pompen die massaal geld in de ontwikkeling van raketten en technologie.
Ja, en van goedkoop, heel... dat het ook goedkoper wordt, hè, om ze de lucht in te schieten. Dat is vooral wat hij probeert.
Maar ik denk, naar Mars, dan ga je maar één keer, stel ik me zo voor. Maar het is vooral ver.
Dat zou een goede tagline zijn voor de VVV van Mars. Naar Mars ga je maar één keer.
Maar goed, het aardige is dus dat er ook in Nederland, bij de Nederland Space Office in dit geval, niet enig, we hebben natuurlijk ook in Europees verband de ESA. En nu zijn wij mede-ondertekenaar van die Artemis-akkoorden. Dat er dus mensen helemaal in deze wereld zitten en daarmee bezig zijn. En dat is dat fascineert.
Absoluut, ja. En dus maak ik hieruit op dat we daar ook een klein steentje aan bijdragen met de NSO of met onze technologie of...
Ja, zeker, zeker. Het is niet alleen een krabbel en dat je daarmee achter de principes schaart. Maar er zit natuurlijk ook een commerciële component aan vast en een ontwikkelingscomponent. Nou, er zijn natuurlijk met ESTEC in Noordwijk, meen ik. Er zijn natuurlijk ook in Nederland hebben wij activiteiten op dat gebied. En er zijn een aantal start-ups bezig. Dus nee, Nederland is daar, het heeft lange tijd... Is het een beetje naar de achtergrond gegaan, maar het staat nu ook weer in de politiek. Wat enkele tientallen miljoenen daarvoor vrijmaakt, staat het op de radar. En ja, wie weet waar het toe kan leiden. Maar als ik je moet opgeven voor Mars, dan moet je het zeggen hoor.
Ik vind het hier op zich ook nog wel leuk. Ik geloof wel dat er heel veel mensen wel willen. Hè. Dat is iets wat echt mensen volgens mij echt zich vrijwillig voor opgeven om daar voor de rest van hun leven naartoe te gaan. Kan ik niet helemaal begrijpen, maar goed.
Ik herinner me vroeger dat... Dat het toen de discussie was dat het alleen een enkeltje. Hè? Alleen, ja, want dat je niet kon terugkomen. En inmiddels is dat station gepasseerd. Je kan dus wel degelijk terugkomen. Maar het kan even duren, zoals we hadden begrepen.
Tja.
Ik denk dat je gelijk hebt dat er genoeg mensen zijn die daarvoor zouden willen tekenen. Of ze daarvoor ook geschikt zijn, is natuurlijk een andere vraag.
Het is fascinerend, absoluut. En we gaan het zien wanneer het allemaal gaat gebeuren.
A judge rules former president Donald Trump committed fraud while building his real estate empire. The ruling came in a civil lawsuit brought by New York's attorney general. The judge found Trump and his company deceived banks, insurers and others by overvaluing his assets and exaggerating his net worth.
Dan het mediamoment van de week, Paul. De civiele zaak tegen Trump, die loopt. En daar vond jij iets opvallends in.
Ja, dat klopt. Natuurlijk al wordt dat allemaal in de media gevolgd. Met één grote handicap. Er mogen geen camera's aanwezig zijn in de rechtszaal. Dus er zit een poeltje van Amerikaanse journalisten. Wat daar optekent wat er gebeurt. En ja, die moet het dan... naar buiten brengen. Ik heb dat ook toen ik bij die strafzaak van Hunter Biden in Wilmington was. Toen stond ik ook braaf buiten. En ja, dan kwamen er op een zeker moment kwamen er verslaggevers naar buiten gerend om door te geven aan de collega's van de cameraploegen wat er binnen was gebeurd. Want ja, daar werkt het zo. Als je eenmaal naar buiten ging, dan mocht je niet meer naar binnen. Dus je moet dan zitten wachten. Maar er wordt wel via sociale media ook, zoals wij dat in Nederland ook doen, kan er wel verslag van worden gedaan. Dus er wordt allemaal nauwlettend gevolgd wat er in die rechtszaal gebeurt. En wat deze week opviel is dat er een expert getuigde in de bekende zaak van dat de Trump Organization de waarde van bezittingen kunstmatig heeft opgehoogd om maar voordeliger leningen en verzekeringen te kunnen afsluiten. En die expert die zei dat het voordeel wat de Trump Organization daarvan zou hebben genoten, ik geloof ruim boven de 160 miljoen zou hebben gelegen. En in die rechtszaak werd dat zeer nauwkeurig uitgesplitst. Hè? Zo zei hij dat het voordeel op betaalde rente van het Trump International Hotel en Tower in Chicago zou $17,443,359 zijn geweest. Dus is tot op de dollar nauwkeurig werd het ook in de media uitgevent wat het voordeel zou zijn geweest. En het aardige was is dat de advocaten van Trump daar bezwaar tegen aantekenen. Die zeiden, ja, maar hoe kan je dit nou tot op de dollar nauwkeurig vaststellen Terwijl de bedrijven, dus de banken en de verzekeraars, die met wie we die deals hebben gemaakt, die hebben A, helemaal niet geklaagd dat ze zijn benadeeld. Nou, ik denk de omvang van het benadeeld bedrag is toch wel, gaat toch wel ergens over. Dan zou je toch aan de bel kunnen trekken als je als bank in het pak genaaid voelt. Maar dat is niet gebeurd. Maar belangrijker nog, die advocaat van Trump, die zei ja, er is helemaal geen onderliggend bewijs dat als de waarde van het Trump vastgoed anders zou zijn vastgesteld, op een lager niveau zijn vastgesteld, dat die verzekeringen dan ook tot op deze dollar nauwkeurig notabene zoveel duurder zouden zijn geweest. En dat, ja, dat leek mij toch een plausibel argument, want je wil dan toch wel kunnen staven als een expert zegt, nou, het had zoveel kunnen schelen, dan zou je dat toch bij de bedrijven in kwestie moeten kunnen staven of zij dat ook vinden. En het aardige is dat de rechter, die Arthur Engoron, die veegde dat argument geheel terzijde en zei daarbij, en dat was interessant, die zei daarbij van luister, in mijn voorlopige vonnis, en dat was in Amerika kan dat voor aanvang nog van de inhoudelijke behandeling van het proces, in mijn voorlopige vonnis heb ik al vastgesteld dat Trump en zijn bedrijf aansprakelijk zijn voor fraude en daarmee is dit einde discussie. En dat is, ja, dat was toch wel wonderlijk. En wat mij eigenlijk verbaasde is hoe weinig opwinding over deze redenering was in de Amerikaanse pers. Althans in de, hè, want hier wordt dan gesproken van de liberal media, de conservatieve media. En dan heb ik het over Fox News en de New York Post. Die gingen er wel op los en dan niet eens zeer op dit, maar die hadden iets anders. Die gingen los op een nieuwe onthulling tussen aanhalingstekens van James Comer. Die kwam met dat president Biden $40,000 afbetaling van de lening had gekregen van zijn broer. En hij zag daar weer een bewijs van smeergeld in. Dat werd dan weer door de liberale media genegeerd.
Ja.
Nou, zo zag je in ieder geval dat het weer zowel bij de zaak van Trump als richting het, laten we niet vergeten dat er nog een afzettingsonderzoek loopt in het congres tegen president Biden wegens aantijgingen van corruptie rond familiezaakjes, dat het in de Amerikaanse pers twee kanten opvloog. Maar dat punt van een rechter die een volgens mij plausibel argument terzijde schuift, ja, dat bleef je toch wel onderbelicht. Opmerkelijk. Ja.
Het is opmerkelijk en iets zegt mij dat we deze tegenstellingen nog heel erg gaan zien in de komende weken, maanden met alle rechtszaken die rond Trump spelen en misschien ook rond Biden gaan spelen.
Ja, absoluut, want ja, laten we niet vergeten, het is een civiele zaak. Er lopen 4 strafzaken, waarbij nog wel aardig is om te vermelden dat de rechter in de strafzaak in Florida, dus dat gaat om de documenten, de achtergehouden staatsgeheime documenten heeft aangegeven, dat wordt overwogen om die strafzaak toch door te schuiven, zoals de verdediging aanvankelijk wilde, maar werd geweigerd omdat het, ja, het wordt te druk. De rechter daar zegt van het lijkt erop dat de verdediging toch onvoldoende tijd gaat krijgen om zich goed voor te bereiden, gezien de andere strafzaken die tegelijkertijd worden gevoerd.
Nou, dat is schappelijk van ze. Paul, volgende week, wat staat er op het programma?
Ja, een nieuwe week, nieuw spektakel zou ik willen zeggen. Trump gaat getuigen in de civiele zaak waar we het net over hadden. Nou, hij is al heel even onder ede gehoord door de rechter. En dat liep al meteen uit de klauwen. Dat ging toen over de vraag of hij de griffier opnieuw had beledigd. Mm-hmm. Waar een spreekverbod voor geldt. Dus die moet maandag getuigen. En woensdag is het derde Republikeinse debat. En dat vindt ditmaal in Florida plaats.
Is Trump
zonder
erbij?
Pence.
Zonder Pence? Maar
nou ja, een van de vragen is Trump erbij. Dat is nog onduidelijk. Een andere vraag is, zijn alle kandidaten die de vorige keren erbij waren, komen die deze keer? Want de voorwaarden om mee te mogen doen aan dit debat zijn strenger geworden.
Hmm.
Je moest eerder moest je 3% van de stemmen hebben in de peilingen. Dat is nu 4% geworden. En je moest 50.000 originele donors hebben. En dat is nu 70.000 geworden. Dus de lat wordt steeds hoger gelegd. En de vraag is bijvoorbeeld of iemand als Chris Christie of die dit wel gaat halen, of dat ze binnenkort ook afscheid gaan nemen van hem.
Nou, wie weet wordt hij de volgende die aan het rijtje toegevoegd gaat worden met Mike Pence. Goed, dan zijn we aan het eind gekomen, Paul. Ik ga je een fijn weekend wensen alvast. Luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast. Dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Tot volgende week, Paul.
Tot volgende week.